Johannes 10 mogen jullie er alvast bij zoeken voor degenen die meelezen. In Johannes 10 luisteren we naar Jezus in gesprek. En hij is in gesprek met diverse mensen om hem heen. Volgen hem, omdat ze zijn stem kennen. Iemand anders volgen ze niet. Ze lopen juist van hem weg, omdat ze de stem van een vreemde niet kennen. En dan vanaf vers 14, waar Jezus verder spreekt. Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij. Zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. Maar ik heb ook nog andere schapen die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet ik hoeden. Ook zij zullen naar mijn stem luisteren. Dan zal er één kudde zijn met één herder. De Vader heeft mij lief, omdat ik mijn leven geef, om het ook weer terug te nemen. Niemand neemt het, niemand neemt mijn leven, ik geef het zelf. Ik ben vrij om het te geven en om het weer terug te nemen. Dat is de opdracht die ik van mijn Vader heb gekregen. Een schaapskooi in de tijd van Jezus, dat was een omheinde ruimte waarin aan het einde van de dag de schapenherders hun schapen bijeendreven en ze daarin samenbrachten, veilig bewaarden, zeg maar, voor de nacht die zou komen. En 's nachts zou dan per toerbeurt een van die herders of enkele van die herders die zou achterblijven bij de schaapskooi, zodat de andere herders in de gelegenheid waren thuis te slapen of elders waar ze hun nachtverblijf hadden. En als ze dan de volgende morgen weer terugkwamen, dan kwamen ze bij die schaapskooi en lieten zij hun stem horen en kwamen de schapen waarvan zij hen herkenden, kwamen naar hen toe. En zo verzamelde iedere herder zijn eigen schapen om vervolgens die morgen weer op pad te gaan, elke herder met zijn eigen kudde. Zo verstonden die schapen de stem en herkenden zij ook in die stem hun eigen herder. En volgden ze die. Jezus vergelijkt zich met een herder. En net als zijn hemelse Vader maakt hij zich bekend als de goede herder. En legt Jezus dan uit: als herder ben ik niet alleen gekomen voor die schapen uit mijn eigen stal, uit mijn eigen Joodse stal. Nee, Jezus zegt ook dat hij om heeft te zien naar de schapen uit andere schaapskooien. Schapen uit andere levensverbanden. Uit andere dan die van Israël alleen. Schapen die verstrooid rondlopen op deze aarde. En daartoe behoren ook wij. En dat is wel mooi om Jezus dat hier te horen zeggen. Jezus is dus niet alleen gekomen voor de schapen uit zijn eigen kudde, maar Jezus is ook gekomen voor de schapen buiten zijn eigen kudde. En wat wil hij dan? Hij wil die schapen, zijn eigen kudde, maar ook daarbuiten wil hij beschermen van alle rovers, van alle dieven en van alle valse herders die er zijn. En daar zijn er heel veel van. In deze wereld, in deze tijd. Herders die schapen willen ontvreemden. Herders die zich voordoen als een goede herder, maar eigenlijk schapen willen wegnemen bij God vandaan. En om dat te voorkomen, roept Jezus, roept hij zijn schapen. En kent hij zijn schapen bij naam. En kent hij ook ons, kent hij ook jou, kent hij ook u bij uw eigen naam. Als een bekende, een partner of een kind je roept, hoor je vaak gelijk in één moment wie dat is. Vaak herken je direct de stem van degene die roept. Zo zaten Henriët en ik een paar weken geleden beneden in de woonkamer. En de jongens die sliepen al. Maar hoorden we ergens van boven gehuil. Maar ik kon niet herkennen van wie dat gehuil nou precies afkomstig was. Welke van de twee. Nou ja, wat doe je dan? Dan ga je natuurlijk boven kijken. En bleek dat het de oudste was die huilde. En dat was ook niet verwonderlijk, want die jongen zat onder de waterpokken. En dat is gelukkig alweer aardig weggetrokken. Maar het overkomt me 's nachts ook wel eens als een van de kleine roept. En ik met mijn hoofd verzonken lig in mijn eigen kussen. En nog helemaal duf ben. En dus niet direct opvang, hé, wie van de twee roept er nou? En dat kan je zomaar overkomen. Dat je wel ergens iets hoort, maar dat er allerlei obstakels tussen zitten in het goed kunnen horen van degene die je roept. Van wie nou die stem die je hoort afkomstig is. De roepstem van God, dat is er eentje van alle tijden. En hij klinkt nog steeds. En zo spreekt God ook nog steeds in deze tijd tot ons, net als toen tot Mozes. Alleen is dan de vraag, wat verstaan wij ervan? We zien dat Mozes er alle moeite mee heeft om die stem van God te verstaan. Hij ziet nog niet in dat God zijn zin op hem heeft gezet en dat God met hem bedoelingen heeft om een groot werk te doen, samen met hem en dwars door hem heen. En moet je dan maar eens horen hoe Mozes reageert als hij wel de stem van God hoort. God geeft hem een opdracht. Jij moet mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte wegleiden. En Mozes komt met een weerwoord. Maar wie ben ik dan? Dat ik voor Farao verschijn en dat hele volk van u meeneem. We zien dat Mozes terugdeinst voor die roeping van God. Wie ben ik nou helemaal dat ik dat zou doen? Ja, alsof God dat zelf nog niet wist, wie hij nou eigenlijk helemaal was. En dus stelt God Mozes gerust door te zeggen, ik zal erbij zijn. Ik zal bij je zijn. Nou, Mozes raakt nog niet direct overtuigd. Als ze me vragen naar uw naam, wat moet ik dan zeggen? En God antwoordt met de God van je voorouders. Abraham, Isaac en Jacob. Nou, dat is de God van het volk van Israël. En die zouden ze toch wel kennen. En weer schiet Mozes in een bezwaar. Ze zullen me vast niet geloven en ook niet naar me luisteren. En ze zullen vast zeggen, joh, die Heer die is helemaal niet in jou verschenen. En dan leert God Mozes een aantal wondertekenen. De staf die verandert in een slang en als hij hem weer oppakt, weer zijn staf wordt. Zijn hand die hij in zijn kleding steekt en eruit komt, wit van melaats. En wanneer hij hem weer terugsteekt en eruit haalt, is hij rein, geheeld, genezen. En als dat nog niet genoeg is, zegt God, dan moet je daar maar water uit de Nijl nemen, het over het land gieten en je zult zien dat het bloed is geworden. Mozes hoort God, maar hij verstaat hem niet. Neemt u mij niet kwalijk, Heer, maar ik ben geen goede spreker en dat is altijd al zo geweest. Ik kan nooit de juiste woorden vinden. En zo zegt God, ga nu, Ik zal bij je zijn als je moet spreken. En ik zal je de woorden in je mond leggen. En dan komt de aap uit de mouw. Mozes wil gewoon niet. Opnieuw, neemt u mij niet kwalijk, Heer. Stuur toch iemand anders, wie u maar wilt. Alsof die ander wel zou willen. En toen werd God boos. En hij stuurt hem zijn broer Aaron. En we zien Mozes dus in totaal 4 keer tegensputteren. Hij hoort Gods stem, maar hij verstaat zijn bedoelingen niet. Mozes vindt zichzelf ongeloofwaardig. En God laat hem wondertekenen doen om geloofwaardig te worden. Mozes kan niet goed spreken. En God stuurt hem Aaron om samen tot goede woorden te komen. En Mozes wil gewoon niet. En dan zien we dat God kwaad wordt. Want als God je roept, als God je vraagt om iets te gaan betekenen in zijn bedoelingen, reken er dan maar op dat hij je ervoor heeft toegerust of dat hij dat nog gaat doen. Als we dat betrekken op Mozes, hij heeft als jongen een pracht van een opleiding gevolgd. Daar kan menige Israëliet jaloers op zijn dat je aan het hof van Farao een gedegen opleiding krijgt. Hij wil hem niet inzetten. Vervolgens is hij 40 jaar schaapherder. Leert hij een hele kudde te leiden. Nou, we weten allemaal hoe hem dat later van pas komt als hij een heel volk moet leiden, dwars door de woestijn heen. Mozes beseft het niet, hij wil het niet inzetten. God had hem al lang bekwaam gemaakt. En dat deed, of dat doet misschien je werkgever nog steeds. Als hij wat in je ziet, dat hij je vraagt of je een bepaalde opleiding wil gaan volgen. Of dat je een cursus wil gaan doen, omdat hij potentie in je ziet. En hij denkt van jou dat je daartoe bekwaam bent. En als je dat traject hebt afgelegd, dat je van nog meer waarde bent voor hem. Of hij leidde je misschien intern op, door ervaren collega's. En de vraag was dan niet of je al goed genoeg bent. Die constatering was al lang gedaan, dat je het in je hebt om het te kunnen. Dat je het in je hebt, omdat je mogelijkheden daartoe hebt. Zo deed je werkgever, zo doet je werkgever misschien nog steeds. En zo werkt ook God met ons. Als God je vraagt, als God je roept, wil dat nog niet altijd zeggen dat je nu al bekwaam bent om te doen waarvoor je merkte dat hij je roept. Maar als God je vraagt, als God je roept, dan acht hij jou op dat moment al geschikt genoeg om ingezet te worden voor het plan dat hij voor ogen heeft. Waarin jij blijkbaar een plek mag innemen. En zo roept God mensen. Roept God mensen tot zich om dienaar te worden. En verzekert hij je dat hij in de voor jou bedachte taak tegen je zegt: ik ben bij je. Ik zal er zijn. En pas als Mozes dat inziet, dan hoort hij niet alleen Gods stem, maar dan verstaat hij hem ook. Begrijpt hij de bedoelingen van God voor hem. En dan ontdekt hij dat het eigenlijk geen zin meer heeft om er tegen in te gaan. En Mozes staakt zijn verzet en hij zet het om in medewerking en in inzet. Gods stem horen en Gods stem verstaan. Bij ons thuis in de Klimop, tegen de schuurmuur, daar broedt een merel-echtpaar. En het is al aan een derde legsel bezig dit voorjaar. Ja, ze vliegen wat af en je ziet ze ook vermageren. Maar het mooie is dat als die eitjes uitgekomen zijn, dan hoor je in de Klimop het gepiep van die jonge merelvogeltjes. Als pa of ma eraan komen en ze kwetteren van hun aankomst. De merojongen herkennen de roep van hun ouders. En ze kwetteren erop los, in hun nestje. Maar als er een kat in de tuin loopt en pa of ma Merel komt aangevlogen en die ziet dat en die kwet het in alle schrik, dan hoor je niks uit de klimop. Want de Merel-jongen, die horen de stem van pa of ma en ze verstaan hem ook. Er dreigt gevaar. Hoe verstaan wij de stem van onze hemelse Vader? Hoe verstaan wij wat Jezus tegen ons zegt? Hoe verstaan wij de Heilige Geest waarvan gezegd wordt en waarvan we mogen geloven dat hij in ons is? Hoe verstaan wij hem? Ik geef een aantal mogelijkheden. Allereerst hebben we een hele goede raadgever. Het woord van God zelf, de Bijbel. Er staat zoveel in over Gods bedoelingen in het algemeen. Maar er staat ook zoveel in over Gods liefde, specifiek, persoonlijk, voor jou en voor u. Wij mogen echt van geluk spreken. Dat wij Gods woord als het ware in handen hebben. Dat we erin kunnen spitten, in kunnen graven en in kunnen bladeren. En natuurlijk, ik snap ook wel dat als je erin leest, er hele moeilijke dingen in staan. Lang niet altijd alles even duidelijk wordt. Maar als je erin leest, vraag dan of God erbij wil zijn. En dan geloof ik al dat hij er al lang is. Maar dat wij beseffen dat hij er ook bij is. En dat hij je dan mag helpen in het verstaan van wat hij schrijft en wat hij bedoelt te zeggen tegen jou. Daar geeft hij toch ook zijn Heilige Geest voor. Wat helpt in het verstaan van Gods stem is luisteren. Luisteren. En dat moeten we leren in deze tijd. Want we praten wat af, we kletsen wat af, we appen wat af, we noem het maar op. Maar luisteren is niet meer van deze tijd. Als wij bidden, ja, dan communiceren we met God. Maar wij zijn dikwijls degene die praten. En de tijd waarin we echt stil zijn voor God, dat hij mag spreken, is misschien nog wel korter als de tijd waarin wij tot hem spreken. We zijn er niet zo in getraind in het luisteren. Maar je verstaat een ander pas echt wanneer je met onverdeelde aandacht naar hem of naar haar luistert. En dan kom je uit op de houding waarmee je luistert. Met onverdeelde aandacht. De jonge Samuel, die door de oude Eli werd opgeleid om profeet te worden, had een ontvankelijke houding nadat God hem voor de derde keer had geroepen 's nachts. En hij zei dan ook tegen God: spreek, Heer, uw dienaar luistert. En dat betekent dat je je mond houdt. En dat betekent ook dat je gedachten probeert stop te zetten, stil te zetten. Uw dienaar luistert. Hoe versta je Gods stem? Wij mogen geloven dat het God zelf is geweest die in jou zijn Heilige Geest heeft gegeven. Op grond van jouw geloof in hem. Je willen geloven. En dat als die Heilige Geest in jou mag zijn, dat hij ook zijn werk wil doen. Dat hij zich ook wil laten merken. En met dat ik dit zeg, betekent het ook dat wij ons verstand, onze hersens, af en toe maar eens eventjes met rust moeten laten om het allemaal te willen begrijpen. Maar dat we dat er maar mogen aannemen in geloof, in vertrouwen, dat Gods Geest daadwerkelijk in ons zijn plek heeft gevonden. En dat hij zijn best doet om zich begrijpelijk te maken. Die leerlingen van Jezus, die werden door Jezus 3 jaar lang onderwezen. Maar pas toen de Heilige Geest over hen kwam, toen begrepen ze hem echt. Want, zo zei Jezus, de Heilige Geest zal je leiden naar het kennen van de waarheid. De Heilige Geest helpt ons Gods stem te verstaan. En wat helpt hij dan te verstaan? het spreken van God op heel veel verschillende manieren. Als ik zo hier de vraag zou neerleggen, op welke manier heeft God wel eens tot je gesproken? Zal het deels stil blijven? Maar deels krijg je antwoorden als, tot mij spreekt God door de Bijbel. Tot mij spreekt God als ik mag zingen, als ik kan musiceren. God spreekt in gebeden, als we hem een moment geven. God spreekt in de stilte. Voor de ander spreekt God weer als je langs de kust loopt, op het strand, in de duinen of door het bos. In de schepping, in de natuur. Van een enkeling hoor ik wel eens dat hij een engel heeft ontmoet in zijn of haar leven. Door wie God gesproken heeft. God spreekt ook door mensen, oftewel door anderen, door je eigen omgeving tot je. En hij spreekt in je gedachten, in je geweten. Hij laat zich kennen in dromen, in visioenen, in beelden, in profetieën. En, dat is misschien wel de meest lastige, God laat zich ook horen in je omstandigheden, in je moeilijkheden. In je beproevingen, als je het zwaar hebt. Vaak horen wij meerdere stemmen door elkaar. God die zijn best doet tot ons door te dringen. Ons eigen stem die daarmee al begint te stoeien. Stemmen van de mensen uit je omgeving. Stemmen van de tegenstander van God die ook zijn zegje wil doen. Die je bij die herder wil wegroven. Al die stemmen bij elkaar, die brengen bij ons verwarring. Ze zaaien tweedracht. En als je merkt dat je dat overkomt, dat je door alle indrukken die je hebt bijna gek wordt en niet meer weet welke kant je op moet gaan, controleer dan welke van die stemmen overeenkomt met wat God je aanreikt in zijn woord. Of die innerlijke stem die in jou zijn best doet om te overwinnen, of die matcht met wat in de Bijbel staat. Want als dat niet met elkaar overeenstemt, als dat niet samen te brengen is of bevestigd wordt, neem dan gerust afstand van dat stemmetje. En als het voor jouw idee nog niet overeenstemt, neem dan voorlopig nog even afstand van die stem. Waarom? Omdat een goede indicator van het stemgeluid van God te verstaan betekent dat je daarin rust vindt. Dat je daarin zijn vrede gaat ontmoeten. Dat je vreugde ontdekt. En dat je merkt dat je vrijgesteld wordt van. Dat je de vrijheid weer vindt. Want God is geen God van chaos en wanorde. God is een God van rust. God is een God van vrede. God is geen God van gebondenheid. God is een God van vrijheid. En God gaat er dan ook voor om in zijn spreken tot jou, tot een innerlijke vrede en innerlijke rust te komen. En toets dan maar die innerlijke vrede aan zijn eigen woord. En dat zal bevestigen of dat van hem afkomstig is of niet. Als de onrust, als de angst, als die gebondenheid, als je merkt dat die in je nadrukkelijk aanwezig is, is dat dikwijls niet de manier waarop God tot jou kan komen en wil spreken. En zelfs in het maken van moeilijke keuzes, zal het maken van een keuze, de juiste keuze, je de rust geven die je nodig hebt om vol vertrouwen verder te gaan in je leven. Om daarin te geloven dat je zijn stem verstaat. Zelfs door tijden heen waarin je denkt dat je beproefd wordt en het niet snapt. Ik denk zelfs wel eens dat God ons juist door die tijden van beproeving heen ons bekwaam wil maken voor dat wat hij op het oog heeft met ons. Leuk is anders. Maar als ik naar de geschiedenis van Mozes kijk en zie wat hij allemaal heeft moeten doorstaan, maar daardoor wel bekwaam is geworden om ingezet te worden in dat grote werk, dan kan het helpen om een beproeving zo te zien dat God met je op weg is naar jou bekwaam te maken tot iets groots, tot iets moois, waarin je zijn stem gaat verstaan, waarin je ook zijn vrede en rust gaat vinden. Maar stem het af op zijn woord. Waarom? Omdat wat God tegen jou zegt, hem niet kan tegenspreken. God kan zichzelf niet tegenspreken in hoe hij tot jou spreekt innerlijk en tot jou spreekt door zijn woord. God heeft zijn zinnen gezet op jou. In de eerste plaats om je te bevrijden van al die valse herders die jou willen claimen en die je bij God vandaan willen trekken. En in de tweede plaats heeft God zijn zinnen gezet op jou om je in te mogen zetten, in te kunnen zetten voor het plan wat hij heeft met jou, met jouw omgeving, met deze wereld. En hoe hoor jij het dan als God jou roept? Hoe verstaat jij het als je denkt dat God tot je spreekt? Ik ga het samenvatten en daarmee afronden. Begrijp dat God je niet voor iets vraagt waartoe je niet in staat bent. Maar dan mogen we ook begrijpen dat God je mogelijk voor iets vraagt waartoe je nog niet in staat bent. Dat hij in jou de mogelijkheden ziet en dat hij rekening houdt met je onmogelijkheden. En dat hij je misschien wel door een moeilijke tijd heen loodst. Versta je zijn stem? Ik ben bij je. Ik zal bij je zijn. Ik zal er zijn. Dat hij je door die moeilijke tijd heen loodst, je leidt juist om te groeien. En begrijp je dan dat God je daartoe bekwaam maakt waarvoor hij je roept? Gods stem verstaan. Hij zal bij je zijn. Hij zal erbij zijn. Hij is met je. Amen.